Dit is de boeddhistische omroep met reflecties. Een wekelijks radiomagazine op de zaterdagavond. Vandaag is onze uitzending geheel gewijd aan het boeddhistisch nieuwjaar, de verschillende jaartellingen en bijzondere feestdagen die daarmee samenhangen. Onze rondreis langs de verschillende boeddhistische landen begint in Tibet. Han de Wit vertelt over de afwijkende kalender van dat land.
Nou, wat de kalender betreft is het een hele eigenaardige geschiedenis. Want die kalender zoals ze daar tellen, we hebben gewoon, zeg maar, het is 1 maart, 2 maart enzovoort. Maar in de Tibetaanse kalender, daar bemoeien de astrologen zich er ook nog eens een keertje mee. En die stellen dan op een gegeven moment vast dat bepaalde dagen zijn geen goede dagen. En die nemen ze dan niet op in de kalender. Dan krijg je de wonderlijke situatie dat je bijvoorbeeld van 2 maart meteen springt naar 4 maart. Dat de 3 maart eruit valt. Maar ook andersom komt het voor. Dat ze zeggen, nou die 2 maart is een hele goede dag, laten we er nog eentje bij plakken. En dan heb je 2 keer 2 maart en dan daarna pas 4 maart. Dit soort eigenaardige tellingen, ja, die maken het voor westerlingen heel lastig natuurlijk om te bepalen wanneer iemand geboren is. Nou, dat is ook heel simpel opgelost in de Tibetaanse wereld. Daar wordt je verjaardag altijd gewoon gevierd op nieuwjaar. En daar komt nog iets eigenaardigs bij. Wanneer een kindje geboren is, dan is hij per definitie meteen 1 jaar.
Dus je wordt niet geboren als nuljarige, als 1 jaar.
Je wordt als 1 jaar geboren. Word je nou een week voor het nieuwe jaar geboren, dan word je op dat nieuwe jaar meteen al 2. Dan ben je dus eigenlijk nog maar een week oud, maar niettemin ben je al 2 jaar oud. Ik weet wel dat mijn spirituele mentor, Chögyam Trungpa Rinpoche, daarvan moest ook worden vastgesteld wanneer hij nou geboren was. En daar is men eigenlijk nooit helemaal goed uitgekomen. Was het nou 1939 of 1940? En dat heeft te maken met dit soort eigenaardige kalenderzaken.
Hebben de Tibetanen ook een eigen vorm van astrologie?
Die is vrijwel geënt op de Chinese. Er zijn iets wat verschuivingen in de benamingen. Een schildpad komt er niet in voor, bijvoorbeeld, als een van de dierenriemtekens. Maar in feite is het eenzelfde structuur van 5 maal 12 tekens. En die 5 slaat dan op 5 elementen, zoals vuur, water, hout, ijzer, nog eentje die me ontschoten is. En die gecombineerd met de 12 tekens van hun dierenriem, maakt dan cycli van 60.
Dus elk teken komt per cyclus 5 keer terug in combinatie met 1 van de elementen?
Ja, en zo heb je dan een totaalcyclus van 60 jaar. En daarin wordt in feite geteld.
Dat betekent dat veel mensen in feite die cyclus vol zullen maken, relatief althans.
Ja, dat komt voor. En het is ook zo dat als je dan zo'n cyclus volmaakt, dat jaar waarop je dan geboren wordt, als dat zich herhaalt de tweede keer, dat is ook een hele bijzondere verjaardag. Dus de 60ste verjaardag, met andere woorden, is voor iedereen altijd een heel groot festijn.
Ja, wat bij ons 50 bijvoorbeeld met Abraham, dat kennen ze niet.
Nee.
Maar 60 is daarentegen een belangrijke...
Want dan vier je je geboortejaar in feite weer. Dat je geboren bent in het jaar van de houten aap, om wat te noemen. En dan ben je na 60 jaar is dat weer zo'n jaar en dat heeft een hele speciale betekenis.
Hoe zit het met de niet-cyclische, maar de lineaire jaartelling?
Men telt natuurlijk wel door op een bepaalde manier, maar toch wordt vaak in de geschriften, teksten die mensen schrijven, wordt dat niet duidelijk aangegeven. En dan moet je uit het verband opmaken welke 60 jaar periode hier aan de orde is. Dat is niet altijd eenvoudig, maar vaak zijn er verwijzingen in zo'n tekst naar andere personen waarvan men weet dat in welke periode ze leefden. En zo kunnen we dat dan wel zo'n beetje uitrekenen. Maar het is een ingewikkelde zaak.
Het is dus niet zo dat het geboortejaar van Gautama bijvoorbeeld het jaar 0 of het jaar 1 is. En dat daar dan vervolgens een reeks op is gezet.
Ja, dat bestaat dus ook. Maar dat is niet waarmee men zo in het dagelijks leven werkt. Maar men heeft al degelijk een idee over hoeveel eeuwen geleden het is, om het even onze term even te gebruiken, dat het de Boeddha leefde.
En wordt dan zijn geboorte aangemerkt als begin of het moment van ontwaken?
Het, de, Het moment van ontwaken ligt natuurlijk een 30 jaar verder dan zijn geboorte. Het is wel zo dat zijn geboorte, zijn verlichting en zijn sterfdag allemaal op één en dezelfde dag vallen in de boeddhistische traditie. Dat heeft de Boeddha uit compassie gedaan om het ons makkelijker te maken, neem ik aan. Maar de telling begint wel bij de geboorte van de Boeddha. In de meeste boeddhistische landen of Aziatische landen die een dergelijke telling erop nahouden.
Zijn er in Tibet nog hele afwijkende feestdagen die echt afwijken van bijvoorbeeld in Thailand of in Vietnam? Of is dat, voert dat te ver?
Feestdag Wesak heet dat in Tibetaans en Vaishaka in Sanskriet en Pali, meen ik ook. Die zijn allemaal op de volle maan van de meimaand. Maar ook daar wordt nog wel eens een keer ingeschoven een beetje. Dat loopt inderdaad toch ook uiteen. Dat is eigenlijk niet echt één feestdag zoals wij zeg maar Kerstmis hebben. Wat dan zeg maar door de hele christelijke wereld. Of je nou in Zuid-Amerika woont of hier in Europa op dezelfde dag wordt gevierd. Dat kennen we eigenlijk in de boeddhistische traditie niet zo.
Ja, ja. Nou, is het zo dat in bepaalde Europese landen, ik denk nu even aan Oost-Europa, daar zie je ook het verschijnsel dat men niet zijn eigen verjaardag viert. Dat wordt in feite ook anoniem gehouden. Maar men viert een naamdag. Dus er is een soort aparte systematiek van, dat zijn dan in dit geval katholieke heilige namen.
Ja, ja.
En die komen dan soms één of twee keer terug in de kalender en dan kies je bij je eigen naam, kies je de naamdag die je wil vieren. Is er in Tibet ook een manier waarop mensen hun individuele feest kunnen vieren, waarop ze zich onderscheiden van andere mensen, zoals wij een verjaardag hebben?
Dat zou ik niet weten. In ieder geval, als er zoiets is, dan zal dat eerder te maken hebben met de dag waarop je inderdaad je bijvoorbeeld je boeddhistische naam kreeg, maar dat geldt dan meer voor de mensen die in de monastieke context leven. Dag waarop je toevlucht neemt, de Boeddha, de Dharma en de Sangha, dat is natuurlijk een belangrijke dag. Er zijn ook bepaalde dagen waarop bijvoorbeeld je beoefening dubbel telt, om niet te zeggen 10.000 maal sterker telt, maar
Dat is allemaal
geregeld.
Astrologisch geregeld.
Dat is astrologisch geregeld als je op de geboortedag van Padmasambhava praktiseert, dan heeft dat grotere werking. Dat klinkt allemaal wat naïef, maar daar zit natuurlijk wel wat in. Het is precies hetzelfde als wanneer wij een connectie hebben met, zeg maar, binnen de christelijke traditie met een bepaalde heilige en we gaan op die dag naar de kerk, dan is er een sterker gevoel van connectie en in die zin transformeert het ons misschien wat meer dan wanneer we op een andere dag gaan. Datzelfde principe heeft dus wel een soort psychologische basis, maar de rekenerij die erbij komt, 100.000 keer, of, het gaat altijd in grote getallen, vooral in de Tibetaanse traditie. Daar kan je door één dom ding te doen, kan je duizenden levens aan verdiensten verspelen. Maar door één goede gedachte aan je guru of aan de Boeddha wordt dat ook weer hersteld.
U hoorde Han de Wit in gesprek met Tom Maas.
Kees Kuiken, ik heb hier een spiekbriefje voor me en er staat op Sino-Boeddholoog. Wat is dat?
Ik ben een godsdiensthistoricus en mijn specialisme is Chinees boeddhisme.
Nou, dan weet u vast wel meer over het Chinees boeddhistisch nieuwjaar.
China viert nieuwjaar op een andere dag dan wij. En in China heb je veel boeddhisten, maar er is niet een echt Chinees boeddhistisch nieuwjaar.
Maar er is, ja, wat is het dan? Een Chinees nieuwjaar?
Ja, het is een Chinees volksfeest. Het heeft al een traditie zoals we het nu hebben van meer dan 2000 jaar. Het is een feest op de Chinese maankalender. Daarom wisselt de Chinese nieuwjaarsdag ook altijd per jaar. Net zoals Pasen bij ons steeds op een andere zondag wordt gevierd. Want Pasen is bij ons de eerste zondag na volle maan in de lente. En het Chinese nieuwjaar is ook een lentefeest. Zo noemen de Chinezen dat zelf ook Chunjie. En het is ook een maankalenderfeest. De Chinezen hebben dus een andere kalender dan wij. Ze hebben ook een wat andere jaartelling dan wij. Ze rekenen in beginsel, rekenen ze nog in kringlopen van 60 jaar. En in zo'n kringloop van 60 jaar komt 5 keer de Chinese dierenriem voorbij. Elk jaar met een ander teken van de dierenriem. En op het ogenblik zitten we in het... ik weet het niet meer, was nou de geit of...
Oké. Okay. Wanneer is het volgende Chinese nieuwjaar?
De eerstvolgende Chinese nieuwjaarsdag is op 22 januari 2004. En daarvoor en daarna worden dus een paar weken groot feest gevierd.
Oh, dat duurt lang?
Ja, het is een langdurige aangelegenheid. Ongeveer 2 weken voor de Chinese nieuwjaarsdag, dus in de 12e maand van het oude maanjaar, dan beginnen ze met allerlei grote schoonmaak en feestelijke offers. En er worden allemaal feestelijke en gelukbrengende spreuken opgehangen. In traditionele families wordt in de keuken het beeld of de icoon, zeg maar, een afbeelding van de keukengod. Daarvan wordt de mond dichtgeplakt met kleefrijst, want de keukengod gaat aan het eind van het jaar naar de hemel om te vertellen of de familie zich goed gedragen heeft, een soort Chinese Zwarte Piet. En na het nieuwjaar komt er dus weer een nieuw plaatje van de keukengod. En dat is ook altijd dikke handel natuurlijk, want die worden dus elk jaar opnieuw verkocht.
Een nieuwe keukengod?
Een nieuwe keukengod, de nieuwe keukengod. Ja.
Heeft hij ook een andere naam?
Dat is gewoon de keukengod van dienst.
En vervolgens, want ik zie dat u hier een hele soort van kalender voor u heeft, ja, van ik, wat er allemaal moet gebeuren.
Ik heb een dienstregeling meegenomen. Nou ja, zo in de laatste week, als het huis klaar is, dan begint de voorbereiding voor het oudejaarsdiner. Heel erg ingewikkeld en rijk. Er wordt bezoek aan de bloemenmarkt gebracht en in China en Hongkong zie je op de bloemenmarkt heel veel persikbomen en kamkwatbomen. Dat zijn dus van die hele kleine goudkleurige citrusvruchtjes en ja, die goudkleur brengt natuurlijk ook geluk, dat is heel duidelijk. Het is of het geld aan de bomen groeit. En er worden hele mooie, kleine, fijne narcis gekocht, jonkies, suixian, die heten in het Chinees de waternimf. En die moet ook in huis staan als het nieuwjaar wordt. Op de laatste dag, op oudejaarsdag, dan gaat iedereen in bad. Dan gaan worden de deuren van het huis verzegeld.
Is dat uitzonderlijk?
Nee, maar allemaal nog een keer voor het een soort lustrum. Net zoals je dat in het oude Rome had. En dan wordt het de laatste hand aan het nieuwjaars, aan het oudejaarsdiner gelegd. En daarbij horen traditioneel, in Noord-China horen daar ravioli die je zelf maakt, tjauze. Daar ben je heel lang mee bezig om die gewoon allemaal met de hand in elkaar te zetten. Vreselijk leuk werk.
En, heeft u ook gedaan?
Ja, zeker. Heb ik ook gedaan. Niet op oude jaar, maar ik heb het wel geleerd in China. En dan is er iets wat heel onvegetarisch is. Dat is dat er ook een hele vis, dus compleet een mooie grote vis met kop en staart, wordt gestoomd. En die wordt dus ook met bij het diner opgediend. Want vis is in het Chinees yu. En het woord voor voorspoed, overvloed, klinkt ook als yu. En het idee is dus dat er dus in de kop en de staart een heleboel yu zit. En daar mag je allemaal je deel van opeten. En dat is dus een soort ja, letterlijk vlees of misschien vis geworden nieuwjaarswens.
Het is een eetpartij.
Het is een eetpartij. Bijna alle grote Chinese rituelen zijn eetpartijen. Mm. Chinezen zijn dol op eten.
Komt er ook drank aan te pas?
Dat is dus weer een wat minder boeddhistisch trekje van het Chinees nieuwjaar. Ja, er komt drank aan te pas.
Veel?
Vast wel. Na middernacht wordt er vuurwerk afgestoken en heel veel vuurwerk.
Heel veel knallen ook.
Heel veel knallen, ja, boze geesten, allemaal weg, zoals een Chinese meneer het ooit heeft uitgelegd. Nou, dan wordt er geofferd aan de nieuwe keukengod met rode papieren bloemen in kommetjes. Dan gaan de mensen die een voorouder altaar in huis hebben, die gaan dan een opa en oma offeren, ook met rode papieren bloemetjes. En dan wordt op de eerste dag wordt er ook een optocht gehouden. Gaan mensen naar de tempel voor offeren. En dat is ook de dag dat bijvoorbeeld de leeuwendans worden opgevoerd.
Wat is dat?
Nou, leeuwendans, dat zijn twee mannen meestal die zich samen verkleden als leeuw. Zoals je dat in gooi- en smijtfilms al ziet, dat twee mensen samen voor paard spelen of giraf. En dat zijn hele gezelschappen die je daarvoor kunt inhuren. Er lopen een paar trommelaars bij, er lopen een paar mensen bij die zich, of kinderen die zich die maskers hebben. En die de leeuw een beetje opjutten, een beetje lokken. En dat doen ze dan bij voorkeur met slablaadjes. En af en toe dan houdt de leeuw stil voor een huis of een winkel die hem een beetje extra heeft ingehuurd, waar wat extra geld voor heeft betaald. En dan danst hij daar wat extra, ongeveer zoals de draaiorgelman wat langer bij ons blijft stilstaan. En die mensen mogen dan ook slablaadjes aan de leeuw voeren. En die leeuwkop is geweldig.
Een vegetarische leeuw.
Is een vegetarische leeuw. En dat is misschien het wel leuk, want dat is misschien ook wel het enige boeddhistische trekje, het enige boeddhistische stukje in die hele Chinese nieuwjaarsviering. Want de leeuw is natuurlijk, komt niet uit China, die is via het boeddhisme langs de zijderoute uit Centraal-Azië ingevoerd. En de Chinezen waren altijd erg onder de indruk van leeuwen. Maar leeuwen en de boeddhistische traditie zijn heel nauw verweven in China. En het is dus ook wel toevallig, maar ik weet niet of er mensen nog echt bij nadenken, dat deze leeuw dus vegetarisch gevoerd wordt. Nou ja, en dan de volgende dag, dan worden de traditionele nieuwjaarsvisites afgestoken. Zoals dat in Nederland op platteland ook nog wel gebeurt. Bij ons in Friesland doen ze dat nog. En Nijerswensje heet het dan in goed Fries Chinees. Ja, de meeste mensen hoort het verschil toch niet. En de kinderen des huizes, die moeten dan ook als een volwassenen komen te nieuwjaarswensen, moeten ook netjes een opwachting maken. En dan zeggen de ooms en tantes, wat het zijn het vaak, die zeggen dus keurig van Kongxi fa cai. En dat betekent van gefeliciteerd en word maar rijk. En dan zeggen de kinderen heel brutaal terug, Lies, het zei lei. Dat is goed, kom maar op met je cadeautje.
Wat krijgen ze dan geld?
Een rood envelopje met daarin twee muntjes of twee tientjes of twee briefjes van 100. Daar zijn verschillende schijven in. Nou, dan is op de 7e dag, dus na een week, wordt iedereen in China volgens de traditionele kalender een jaar ouder. Chinezen vierden vroeger, met de verwestelijking verandert dat wel een beetje, nooit hun eigen verjaardag. Iedereen werd na de eerste week van het Chinees nieuwjaar een dag ouder. Dus kwam dan in het volgende levensjaar. Dat heet dan ook de run run run, of de Yan Yan Yat op zijn Kantonees. En dat betekent de verjaardag van Jan en alle man.
En iedereen feliciteert dan elkaar?
In de oude China wel. Ja. Traditie is een beetje afgesleten, straks al, maar het gebeurt nog wel.
En dan kan het dus zijn dat je net geboren bent en je bent al meteen 2 jaar?
Ja. Dat kan, precies, goed gerekend, zeker, ja. Nou, dan is er nog één groot gebeurtenis, behalve dan dat tussendoor nog even de verjaardag van de hemelgod wordt gevierd. Dat is op de laatste dag van deze hele dienstregeling, dus de 15e dag, na twee weken na Chinese nieuwjaar, is het lampionnenfeest. Dat betekent dat dus mensen, om in feite de donkere dagen nog eventjes uit te luiden, allemaal met versierde lampions op straat lopen. En dat is heel leuk, heel spectaculair. We hebben in Nederland dat een paar jaar lang gevierd in de Chinese tuin in de Hortus van Haren. En dan werd dus ook, zeg maar, rond Chinese nieuwjaar werd die hele tuin aangekleed met de meest prachtige lampions die in China waren gemaakt.
Maar u woont in Haren, dus dat kan niet toevallig zijn.
Nou, als boeddhist moet ik zeggen, wat is toevallig?
U hoorde een bijdrage van Agnes Sommer. De zenmonnik Zeshin van der Plas vertelt over de verschillende feestdagen en de jaarindeling zoals die toegepast wordt in Japanse zenkloosters.
Zeshin, is het ook nieuwjaar in Japan nu?
Ja, het is nog steeds nieuwjaar in Japan. Zelfs de festiviteiten gaan door. Nou, volgens de boeddhistische kalender vieren ze 3 dagen, maar soms is het nog wel langer. En vroeger ging dat per keizer. Als er een keizer aan de wind kwam, dan begon het jaar 1. Maar ze zitten nu op onzezelfde eigen jaartelling. Dat is net als de westerse jaartelling. Dus.
Een boeddhistische jaartelling wordt die gebruikt in Japan?
Nou, in tempels, maar er wordt niks mee gedaan in feite. Ja, er wordt natuurlijk wel de geboorte van Boeddha, Hanamatsuri. Daar wordt er een beetje aandacht aan besteed dat het 2.500 jaar geleden is dat hij geboren is. Maar het is meer ceremonieel dan dat het werkelijk een betekenis heeft.
Wat doe je op nieuwjaar?
In de tempel, 12 uur, dan wordt de bel geluid, 108 keer. Ja, moet je voorstellen, zo'n bel hangt in een klokkenhuis vrij laag bij de grond. Er is een platform waar je op klimt. En er hangt een hele grote boomstam voor aan kettingen. En die kan je naar achteren trekken en dan kan je die boomstam tegen die bel aan laten knallen. En in Kyoto, daar hebben ze een hele grote bel. En daar binden ze dus heel veel touwen aan die boomstam. Dat iedereen een touw vast heeft. En dan wordt dat achteruit getrokken en dan hup, op hetzelfde moment allemaal laten vieren. Bam. Dus dan doe je het met z'n allen. Ja, en in Japan hebben ze geen vuurwerk of iets dergelijks. Ze hebben een heleboel tradities. Mochi, dat is een echte nieuwjaars iets, is dat. Net als bij onze oliebollen. En dat is, je neemt gekookte rijst. En dat is dan nog heet, is dat. Dat komt zo uit de pan vandaan. En het wordt in een soort vijzel, wordt dat met grote hamers tot een soort kauwgom gestampt. Ja, dat gaat helemaal ritueel. En dat is ouderwets en dat is leuk. Dat is folklore. En die mochi die wordt dus in de tempel gezet. En iedereen die lid is van de tempel, die heeft dan een stuk mochi. Heeft die, dat is rond. Vaak wordt het versierd met een sinaasappel erbovenop. En op nieuwjaarsdag is er ook speciaal nieuwjaarseten. Dus vooral nieuwjaarssoep waar een hoop mensen aan doodgaan. Want er zit die kauwgom zit daarin, die mochi, die samengestampte rijst. En ja, die is heel taai en oudere mensen die stikken er vaak in. Dus, maar het nieuwjaar is heel belangrijk. Ze steken zich ook allemaal in het nieuw in Japan. Nieuwe kleding, thuis wordt helemaal schoon gepoetst. En de tempel speelt ook een belangrijke rol in het nieuwjaar.
Is er nog een soort aangepaste viering?
Ja, niet echt speciaal aangepast. Hij is wel wat feestelijker, is die. Maar er worden geen, zoals bij ons, kerstliedjes of iets dergelijks aan de hand. Het zijn gewoon de vaste soetra's die gedaan worden, die er toch al zijn. In andere feesten is dat wel. Bijvoorbeeld bij het overlijden van Boeddha, dan worden er speciale soetra's gedaan. Ik kan het niet uitspreken, de Nirvana Sutra. Overlijden wordt in Japan op 15 februari gevierd. En dan beginnen ze dus op 1 februari beginnen ze al met het altaar klaar te maken. En ik geloof een dag later of twee dagen later beginnen ze dus met soetra's. En met speciaal voor dat altaar ook een dienst doen. En dat zijn dus alleen, is dat in de tempel voor degenen die er komen. En de buitenwereld merkt daar niet zo gek veel van. Maar dan 15 februari, dan is er een speciale dienst ook. Ja, er zijn nog wel meer vieringen. Hele belangrijke is Obon. Dat is een soort allerzielen, zal ik maar zeggen. En dan worden overledenen uitgenodigd om naar huis toe te komen voor een dag. En dan wordt de dag voordat ze uitgenodigd worden, wordt het hele kerkhof schoongeveegd. Er worden lantaarns langs het kerkhof worden er gezet. En het pad naar het dorp toe of naar thuis toe. En dan moet de volgende dag moet dan de overledene moet aanwezig zijn. In het huis ook. En er wordt een altaar wordt er dus voor hem neergezet. Lekkere dingetjes en zo. En er wordt ook een altaar neergezet voor de vandalen. Oftewel de hongerige geesten. En dat wordt zover mogelijk bij het hoofdaltaar of Butsudan, als het in huis is, wordt dat weggezet. En dat hun dus ook wat te eten krijgen. En natuurlijk iedereen weet, er komt niet echt, komt er iemand dat eten opeten. Maar het idee dat iemand niet weg is, dat iemand als die overleden is nog steeds aanwezig is, dan wel niet in lichamelijke vorm, maar dan in een andere vorm, vind ik toch een prettiger gedachte dan dat iemand ergens in een hemel zit of dan wel in een hel. Het is onbereikbaar dan, hè? Maar binnen het Zen-boeddhisme en misschien wel binnen het hele boeddhisme liggen degenen die overleden zijn en de levenden, die zitten zo ontzettend dicht bij elkaar. En dat is zo ontzettend tastbaar is dat ook. En wordt door die ceremonies ook tastbaar gemaakt. Nou, na afloop van zo'n dag wordt er een bootje wordt er gemaakt met een lantaarn erin. En het eten wat op het altaar stond wordt op dat bootje gezet. En dat wordt in de rivier wordt dat gezet, dat bootje. En vaak gaat zo'n rivier naar zee. Met een lantaarntje erin. En zo wordt de overledene weer begeleid de rivier oversteken naar zo'n plek waar die thuis hoort. Hè? Het gebied voor de overledene of hoe je dat ook noemen wil.
Je noemde de hongerige geesten, wat zijn dat?
Ja, waar dit leven uit bestaat is uit passie Passie voor kijken, proeven, horen, voelen, ruiken. En die passie die komt voort uit het ego, uit het ik. He, ik wil eten, ik wil dit zien, ik wil dat proeven, ik wil dat ruiken, ik wil... He, en daarbij duw je rigoureus anderen opzij en wals je over alles heen en zo. Nou is er een verhaal dat hongerige geesten die, als je zo ontzettend hebzuchtig bent en je wereld zo klein maakt, dat je dus alleen maar aan jezelf denkt, dat je in een situatie terechtkomt waar je dus een heel klein mondje hebt, waar je dus moeilijk kunt eten en constant honger hebt. En ook moeilijk aan eten kunt komen als je dus overleden bent. En dat worden hongerige geesten genoemd. Erg hebzuchtig. Daarom wil je ze ook niet zo graag binnen hebben.
Je had het over een kerkhof, hè? Worden mensen begraven, worden ze gecremeerd?
Over het algemeen worden boeddhisten worden gecremeerd. En ja, het kerkhof, dat zijn eigenlijk min of meer een soort altaartjes ter nagedachtenis aan de overledenen. Als er iets in zit, dan zal het een urn of iets dergelijks zijn, een as. Dat is eigenlijk een plek in de natuur en ik denk dat dat ook te maken heeft met Shintoïsme, wat een natuurreligie is. Het is een plek waar overledenen graag bivakeren, buiten in de natuur. En die zijn niet gebonden aan een huis, geen warmte en kou. En ja, dan wordt op zo'n kerkhof wordt er dus gepicknickt. Nou, dat moet je hier niet doen, heiligschennig. Je gaat toch niet picknicken op een kerkhof. Maar ja, het is daar zo menselijker, zal ik maar zeggen, toegankelijker. Ja, ook de overledenen, die is niet weg. Ja, die is er nog steeds, daar kun je dingen aan vragen. En of dat nou wel zo is of dat dat nou niet zo is, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Want je krijgt er een verdraagzamer maatschappij door, hè, door die ideeën. Ik vind ceremonies wat dat betreft heel belangrijk en feesten zeker. De feesten geven een eenheidsgevoel, hè, ceremonies geven een eenheidsgevoel. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je daardoor een verdraagzamer maatschappij krijgt. Hana Matsuri, dat is op 8 april en dat is de geboorte van Boeddha. Andere boeddhisten vieren dat op 14 april. Maar de Japanners, die hadden waarschijnlijk al een feest op 8 april. Dat heette het bloemenfeest. Hana, dat betekent bloem. En Matsuri betekent feest, dus het is bloemenfeest. En die hebben dat daar opgeplakt, het feest van Boeddha, omdat dus tijdens zijn geboorte allemaal lotusbloemen uit zijn voetstappen omhoog kwamen. Dat is de legende althans. En onze trainingsperiodes, die heten Ango's, die duren 3 maanden. En de eerste begint 1 april. En dan is er gelijk een trainingsweek van 7 dagen. En de 8e dag wordt de geboorte van Boeddha gevierd. Nou, en dat gaat dan 3 maanden door tot 21 juni. En dan de volgende trainingsperiode, die begint op 1 oktober... En dan is er een trainingsweek en dan is er 1 november weer een trainingsweek. En 1 december is er ook eentje en dat is de Rohatsu wordt die genoemd. En dan 8 december wordt de verlichting van Boeddha wordt gevierd. En ik denk dat ze daar ja, speciaal die 8 december en die 8 april voor genomen hebben. De achtvoudige pad, allemaal symboliek. Hij is natuurlijk never nooit op 8 april geboren. En dat weten ze eigenlijk, geloof ik, niet eens, wanneer die geboren is. Dus, maar ja, symboliek. Er is nog een feest, maar dat is echt iets voor inside the temple. Daar komen dus geen buitenstaanders bij. En dat heet Toya. Als je dat vertaalt, dan is dat midwinterfeest. En dus op 21 december is dat. En dat is eigenlijk het einde van die trainingsperiode. En dat is de enige keer dat degenen die in de tempel trainen dronken mogen worden. Dat is de enige keer dat er dus alcohol geschonken wordt. En dat is, ja, dat is een soort vreedfeest is dat. En iedereen moet verplicht een liedje zingen. En dat vieren wij hier ook. Dat is heel leuk is dat. Dan maken we lekkere hapjes. En dat is lekker informeel. En gewoon in de tempel, niks heilig. Je mag dronken worden, mag je in de tempel. En het, ik zeg al, dat is 1 keer per jaar, dat is een uitlaatklep en je hoeft niet dronken te worden natuurlijk. Hè. In Japan wordt er van alles geserveerd, er staat daar whisky op tafel en God mag weten wat, echt sterke drank. Maar ja, hier is de regel dat er dus geen sterke drank komt. Het mag niet meer dan, wijn zijn. En we drinken wel sake, hè, maar dat is ook eigenlijk wijn, rijstwijn. En niemand wordt hier echt dronken. Thank you.
Zeshin van der Plas was dat in gesprek met Fred Gales. De Nederlandse astroloog en publicist Sanatan Zweemer geeft een toelichting op de jaarhoroscoop van 2004 volgens de Burmeese astrologie.
Nou, wat we hier zien zijn twee horoscopen. Volgens de boeddhistische astrologie uit Burma. Die astrologie heet Mahabodh, dat betekent grote wijsheid. Dit astrologisch systeem is anders dan het westerse systeem. Het verschil is dat dit systeem zich niet bezighoudt met het verleden. Het houdt zich ook niet bezig met de toekomst. Het houdt zich bezig met inzicht. En het geeft dus van mensen die een astrologische lezing krijgen, inzicht in hun karakter. Wat hun sterke kanten zijn en wat hun zwakke kanten zijn. Maar daarnaast geeft dit systeem ook adviezen hoe je vanuit je sterke kanten en je zwakke kanten in harmonie met jezelf kunt komen, een balans in jezelf kunt vinden, zodat je door je zwakke kanten niet onderuit gehaald wordt en je sterke kanten maximaal kunt gebruiken.
Nou zie ik hier voor me een soort boterkaas en eieren schema, zeg maar. Er zijn 9 vakjes en daar staan tekens in die met de planeten te maken hebben.
Ja, dat klopt. Het is inderdaad een soort boterkaas en eieren figuurtje. Er staan 5, 7 symbolen in. Dat zijn de symbolen van de zon en de maan. En de 5 binnenplaneten. Dat komt omdat dit systeem eigenlijk in elkaar gezet werd een paar duizend jaar geleden door wijze mensen in Burma. En toen waren de buitenplaneten nog niet ontdekt.
De binnenplaneten, welke zijn dat voor mensen die dat niet weten?
Dat zijn Mercurius, Venus, Mars, Saturnus en Jupiter. In Burma is het zo dat een hoop mensen niet precies weten hoe laat ze geboren zijn. Het is daar vaak nog steeds zo dat een vrouw hoogzwanger naar de rijstvelden gaat en met een babytje terugkomt. En dat ze dan nog gekregen heeft ergens onder de mangoboom. Maar dan weten ze niet hoe laat het is. En in dit systeem heb je dus niet je geboortetijd nodig. En dat is een groot voordeel, want er zijn veel mensen, met name mensen die boven de 40 zijn, die soms niet precies weten hoe laat ze geboren zijn. Vroeger werd dat minder opgetekend, maar met dit systeem heb je dat dus niet nodig. Het geeft dus karakter-eigenschappen en de bedoeling is dat je in balans, in harmonie met jezelf komt. En dat is ook het boeddhistische aspect in dit verhaal, want de essentie van boeddhisme is harmonie. De bedoeling van boeddhisme is dat je een harmonie in jezelf vindt, terugvindt eigenlijk, want toen je geboren werd had je het al. Hè? Maar een harmonie in jezelf vindt die overeind blijft, terwijl om je heen disharmonie en conflict is. En dit systeem geeft dus aan hoe je daar kunt komen vanuit je karakter. Hè? En het gevolg daarvan is, als je die adviezen opvolgt, dat je gevoeliger wordt, maar tegelijkertijd ook steeds minder kwetsbaar. En van daaruit een soort stilte van binnen krijgt, van waaruit je maximaal je kwaliteit, die ervaring en je liefde kunt gebruiken om met de dingen in het dagelijks leven om te gaan. We kijken hier naar het jaar 2003 en 2004. Het is namelijk zo dat in dit boeddhistisch systeem uit Burma bestaan jaarkaarten als het ware. En wat we hier zien is de jaarkaart van 2003 en 2004. Nu is het zo dat het boeddhistisch nieuwjaar in Burma en Thailand en dat hele gebied daar valt zo ongeveer medio april. En dat betekent dat als we nu in januari gaan kijken, dat we eigenlijk nog een staartje hebben van 2003 volgens de boeddhistische astrologie. En dan in april gaan we meer over naar 2004. Maar heel vaak merk je dat er al een soort kentering is, dat er al een soort verandering gaat gebeuren en dat het al aan te voelen is waar die 2004 naartoe gaat. Maar ik wil daarom toch wel eventjes noemen wat er in 2003 staat, want daar hebben we dus nog een klein beetje mee te maken. En wat we zien in die chart van 2003 is dat het een gevoelsjaar is. Er staat een maan in het midden en dat betekent het is een jaar van veel gevoelens en emoties. Er gebeuren een hoop dingen die de gevoelens raken, die mensen emotioneel maken. En als je terugkijkt op het jaar, dan zie je ook dat het voortdurend gebeurd is met de toenemende aanslagen en dat soort dingen. En die karaktertrekken die gelden dus voor het jaar, maar niet alleen op het persoonlijke vlak, maar ook in het planetaire vlak tussen landen en zo. Verder ziet 2003 heeft een hoge Mercurius en dat betekent er is een hoop communicatie, maar omdat er een hoop emoties is, is er ook een hoop miscommunicatie. Dus er wordt een hoop gecommuniceerd, maar het snijdt niet altijd hout. dat klopt niet allemaal. En dat komt ook omdat Jupiter, de planeet van inzicht, staat op het huisje van de toekomst. Er is een verlangen naar inzicht, maar er is een overheersing van emoties en gevoelens. En daardoor worden dingen gestuurd en mensen communiceren vanuit emotie. Venus geeft aan dat er een verlangen is naar harmonie. En Saturnus geeft aan dat het een jaar is met weinig structuur, onder andere door die gevoelens en emoties, dat structuren steeds onderuit gehaald worden. En dus een soort losgeslagenheid, een gevoel bij mensen. Maar je hebt ook het gevoel in de politiek dat hier en daar de zaken behoorlijk losgeslagen zijn. De zon geeft aan dat er weinig zelfvertrouwen is, staat in een lage positie. Dus de mensen hebben zelfvertrouwen, maar ook landen hebben weinig zelfvertrouwen. Een van de aspecten van weinig zelfvertrouwen is soms bluf. Je ziet het op het schoolplein al, hè, jongetjes met weinig zelfvertrouwen die doen geweldig stoer. Hè, en dat zien we dus ook in de politiek, hè, dat landen eigenlijk van binnen onzeker zijn en daarom geweldig stoer moeten naar buiten toe. Maar ze hebben geen innerlijke kracht. Nou, dat zijn eigenlijk de voornaamste aspecten van 2003. Ja. En we kunnen doorgaan naar 2004.
Dat lijkt me heel interessant, want daar zie ik dus dat het schema er totaal anders uitziet. Hè? Dus hetzelfde boter, kaas en eieren schema met 9 vakken, maar alle planeten staan nu anders.
Ja, en we gaan ook zien dat 2004, het karakter van 2004, is heel anders. We zien bij 2004 dat bovenaan staat Jupiter. En Jupiter is de planeet van inzicht. En het is ook de planeet van rationaliteit. Het is de planeet van mind. Het is de planeet van de reden. En dat betekent dat waarschijnlijk de mensen, maar ook op de planeet, men een beetje fed up is met al die emoties en die gevoelens en zo. En nu moeten de spijkers met koppen geslagen worden. En wat je ziet is dat mensen heel rationeel problematiek gaat benaderen. Maar in 2004 zien we dat de maan een ondergeschikte positie heeft. En dat betekent rationele beslissingen worden genomen en uitgevoerd. Maar er wordt geen rekening gehouden met gevoelens. Dus waar we dus in 2003 een surplus aan gevoelens hebben, eigenlijk te veel, zie je bij 2004 dat er te weinig rekening wordt gehouden met gevoelens. En als je daar een beetje een voorbeeld van kunt geven, dan is dat in de gezondheidszorg. Waar dus vanuit rationaliteit allerlei bezuinigingsregels worden ingevoerd. En rationeel kan het kloppen en structureel kan het kloppen. Maar er wordt volkomen gelopen over gevoelens van mensen. En het is bijvoorbeeld ook met vrijwilligersorganisaties waar sport en verenigingsleven en zo, wat de kwaliteit aan het leven van mensen geeft, waar ze hun gevoelens en dingen in kwijt kunnen. Daar wordt niet aan gekeken. Er wordt rationeel structureel gekeken. Hoe kunnen we daarop bezuinigen? En die trend die zal zich meer en meer voort gaan zetten in 2004.
Maar wat staat er nou in het midden hier? Want dat was in het vorige schema belangrijk. Daar stond de maan in het midden.
Ja, daar zien we hier Mars staan. En die Mars betekent actie. En dat betekent, het is een jaar met veel actie, met veel initiatieven. Maar die actie en de initiatieven worden dus gestuurd door rationaliteit en door Saturnus die aan de voorkant staat. En dat betekent dat de structuur. Dus er komen meer regels, meer structuur. Dus ook, zul je zien, minder vrijheid. Wij worden als individuen ook steeds meer gestructureerd. Daarbij wordt over onze gevoelens heen gelopen. De privacygevoelens die worden overheen gelopen. Want moeten gecontroleerd en gestructureerd worden door een overheid die een rationeel doel daarbij voor ogen heeft. En niet het geluk en de happiness van mensen. En dat zal dus een hard jaar zijn. Het advies aan mensen is om je daardoor niet in de luren te laten leggen. Laat je niet overrompelen door allerlei rationele argumenten, maar ga naar binnen en kijk naar je gevoelens. En weet dat gevoelens net zo belangrijk zijn als rationele argumenten. En dat je het recht hebt om met je gevoelens naar buiten te komen. En dat je het recht hebt om te zeggen, maar dat voelt voor mij niet goed. En ook al kun je daar geen rationele argumenten voor bedenken, het feit dat het niet goed voelt is net zo sterk als wanneer je er wel argumenten voor hebt, want het is net zo waar. Boeddhisme heeft te maken met balans. Waar wij naar zoeken is een balans te vinden tussen ons hoofd en ons hart. En als we in een jaar zitten waarin voornamelijk vanuit het hoofd gecommuniceerd wordt, is het ons individuele recht en ook plicht eigenlijk om vanuit het hart daar een compensatie aan te geven.
Ja, ik zie er nog een paar andere planeten staan. Wat hebben die voor rol nog? De zon,
Ja, de zon die staat net als in 2003 staat die in een lage positie. Dat betekent ook in 2004 hebben mensen minder zelfvertrouwen. En zul je ook aan de ene kant hebben dat mensen zich laten intimideren door situaties en door regels en dat soort dingen. En je zult ook zien dat gouvernementen en landen die ook van binnen onzeker zijn, wat we ook in 2003 eigenlijk al zagen, ook in 2004 zet zich dat voor, dat ze met bluf en aplomb en zogenaamde rationele argumenten, die soms als je ze goed bekijkt doorgeprikt kunnen worden, proberen om terug hun eigen structuren door te zetten en op te leggen aan anderen, ongeacht hun gevoelens.
U hoorde Jeanette Werkhoven in gesprek met Sanatan Zweemer. Tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 629 3191. 035 629 3191. Morgenmiddag om 14:00 bij De Bos op Nederland 1, twee filosofen over Zen, met daarin Jan Boer en Henk Oosterling. Morgenavond om 20:00 bij De Bos op deze zender een gesprek met de Amerikaanse boeddhist en wetenschapper B. Allen Wallace. Volgende week in Reflecties een bespreking van het boek Elke golf is de zee van Willigers Jäger, de column van Jotika Hermsen en een gesprek met actrice Alida Neslo. Graag